Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 37. Het is oktober 2023 en we komen van de IVA Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen Berghijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen.
Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Ben Rutte, hoofdredacteur van het maandblad Zeilen. En gewoontegetrouw sluiten we af met wat verder ter scheepstafel komt.
Ja, zo is dat. En dan zeg je gewoontegetrouw. De oplettende luisteraar zal gemerkt hebben dat het even terug is dat wij een podcast hebben opgenomen. Waarvoor onze welgemeende excuses. En dank voor alle mailtjes die zeiden wanneer komen jullie weer, want exact. Het is altijd zo leuk. We hadden het gewoon even druk afgelopen seizoen.
Ja, behoorlijk.
We hadden bij Vaarplezier wat veranderingen en een stevige groei. Dat moesten we goed managen. Ja, jij had het erg druk op de IVA met lesgeven. Dus de combinatie was dat we even uit de lucht geweest zijn.
Maar we zijn terug en hoe.
En vandaag zijn we inderdaad terug met Ben Rutte, hoofdredacteur van Zeilen. We gaan je even introduceren.
De gast.
De Vaarplezier podcast.
Ben, hartelijk welkom.
Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
Ja, we hebben al helemaal in het begin van de podcast hebben wij al eens een keer contact gehad. En toen zeiden we, we moeten een keer wat afspreken.
Hij staat al lang op de kalender met potlood inderdaad.
Ja, zo is het. Maar vandaag ben je er helemaal naar Driebergen gereden. En gisteren had ik jou eventjes kort aan de telefoon even afspreken hoe laat en waar we zouden zijn. En toen zei je, maar de IVA in Driebergen, dat ken ik wel, want...
Ja, ik fiets hier heel vaak langs. Of tenminste vaak als ik naar mijn broer fiets, die woont in Nijmegen. En dat is net een mooie afstand om vanaf Haarlem een paar uurtjes te trainen.
Een mooie afstand.
Maar dat bedoel ik dus, van Haarlem naar Nijmegen, dat is best.
Ik pak even de routeplanner erbij, dames en heren.
Ja, ik ben een zeiler, maar als ik niet zeil, dan fiets ik graag.
Maar dan hebben we het over 150 kilometer?
Nee, iets minder. Ik denk 130.
Oh, 130.
En hoe lang doe je daar dan over op de racefiets?
Het hangt een beetje van de wind af. Okay. De laatste keer heb ik het op mijn mountainbike gedaan. Dan duurde het iets langer. Maar wat fiets je dan zo gemiddeld? Ik denk, ik ben niet echt een hele snelle wielrenner. Maar ik denk iets van 28 gemiddeld of zo.
Dus dan doe je daar een uurtje of vier over?
Ja, dan eet ik hier even een boterham in het dorp en dan fiets ik weer verder.
Dus wat op de boot wil je wind en op de fiets wil je... Nou ja, geen wind of meewind in ieder
geval. Ja, precies. Ja.
Wind mee, bakstagwindje.
Ja, de meeste wielrenners en fietsers zijn eigenlijk allemaal zomerfietsers. Maar ik ben eigenlijk, omdat ik altijd in de zomer, in het warme seizoen altijd aan het zeilen ben, fiets ik eigenlijk altijd in de winter. Ja. Dus dat is, ik draai het mooi om.
Heerlijk.
Hey, goed dat je er bent. Jij bent hoofdredacteur van het blad Zeilen. Dat ben je niet helemaal per ongeluk geworden. Want je had wel een klein beetje pedigree ook. Een beetje achtergrond. Vertel eens even iets over jouw eigen persoonlijke watersportcarrière, zeg maar.
Ja, dat is grappig. Ik ben eigenlijk een vrij late starter als het gaat om zeilen. Pas tijdens mijn studie kwam ik eigenlijk in een vriendenkring terecht waar allemaal hele fanatieke zeilers bij zaten. En een van die van mijn vrienden die had in zijn familie een Wieringer Aak. Een hele mooie, meer dan 100 jaar oude eikenhouten boot. Van de weeromstuit zocht die bemanning en ik vond het leuk. En ik heb eigenlijk leren zeilen op een Wieringer Aak op het Oostwad. Vandaar dat ik ook altijd tegen iedereen zeg, ik kan eigenlijk helemaal niet zeilen, want ik heb het geleerd op een botter zonder kielbalk die niet hoog aan de wind kan.
Maar volgens mij kun je dan juist wel heel goed zeilen.
Ja, dat zou je ook, zo kun je dat ook.
Dan heb je ook echt alles, verleieren en niet aan de wind komen en zwaarden en zwaar getijden.
Absoluut, ja.
Vars lopen misschien, in ieder geval droogvallen.
Het is nog steeds ook mijn allergrootste liefde, het Oostwad. Ik ben toevallig vorig weekend ook nog geweest.
Ja.
Maar daar komt het vandaan. Zo ben ik erin gerold. Toen begon ik valkjes te huren. Ik heb nooit officieel zeilles gehad. Maar als je in goed gezelschap verkeert. Ik had op een gegeven moment verkering met een meisje dat heel goed kon zeilen. En zo gaat het geleidelijk aan.
Had je verkering met het meisje omdat ze goed kon zeilen? Of?
Dat is zo lang geleden dat ik dat niet meer precies weet. Als ze luistert, dan kan ze bellen. Nee, dat weet ik niet meer precies. Maar het was in ieder geval, het zeilvirus pakte mij heel snel. Vanaf dat moment, eigenlijk vanaf mijn 20ste of zo, heeft het me niet meer losgelaten. Maar toen werkte ik natuurlijk nog niet in de watersport. En na mijn studie ben ik eigenlijk in de marketing van tijdschriften terechtgekomen. Ik heb heel lang voor VNU gewerkt, later Sanoma. En ik was op een gegeven moment, deed ik de marketing van een aantal tijdschriften bij de mannenbladen van Sanoma. En mijn uitgever was toen bezig met het overnemen van Zeilen. Die was in gesprek met Eduard Reinja, de oprichter van het blad. En daar ben ik toen bij betrokken geraakt, omdat ik, dat wilde ik heel graag. Ik was een fanatieke zeiler en zeilen kwam bij ons in het bedrijf, dus daar wilde ik bij zijn. En dat was eigenlijk mijn professionele start in de watersport. Toen ben ik in 2005 anderhalf jaar de marketing van het blad Zeilen gedaan. Zo is het eigenlijk begonnen. En later ben ik journalistiek gaan studeren, omdat ik dat leuk vond, leuker eigenlijk vond dan marketing. Ben ik uiteindelijk hoofdredacteur van het blad Formule 1 geworden. Ik ging naar
Kroon. Oh ja?
En ik was met, met Jos in de nadagen van Jos Verstappen liep ik daar wel eens rond. Ik heb Max ook nog wel eens op een kartbaan gezien in Genk. Maar dat was toch niet mijn hart. Maar het was wel een grote kans voor mij om in de journalistiek te beginnen. En toen heb ik in die tijd al wel eens gezegd van, als ik later groot ben, word ik hoofdredacteur van Zeilen. Maar toen ging ik daarna ben ik eigenlijk eerst rond de wereld gaan zeilen met mijn vriendinnetje. Tenminste, toen nog vriendinnetje. En ik ben vlak voordat we vertrokken, ben ik met haar getrouwd. En dat was eigenlijk mijn sollicitatie voor de hoofdredacteurschap van Zeilen toen ik terugkwam.
Ja, want ik heb jou toen een van de eerste keren dat ik jou sprak was inderdaad op de Heerswarte Water nog in Amsterdam. Had jij je boek uitgebracht over jullie wereldreis?
Klopt, ja.
Hoe heette die ook?
Dat nemen ze je nooit meer af.
Dat nemen ze je nooit meer af, dat was hem. Ja, precies. Daar hebben wij elkaar toen voor het eerst gesproken, kan ik me nog herinneren. En toen heeft het niet zo heel lang geduurd totdat je hoofdredacteur van Zeilen werd, volgens mij.
Nee, dat is een grappige vrouw. Ik stapte eigenlijk van de boot af na 3 jaar zeilen met een soort fris hoofd vol plannen. En ik dacht, nou, ik ga eerst maar eens even freelancen. Dus ik heb ruim een half jaar voor zeilen gefreelanced. Onderweg had ik ook al best wel veel verhalen geschreven over onze reis. Toen ging ik naar de uitgeverij Hollandia. Klopte ik aan met het idee van, ik wil wel een boek schrijven over die reis. En wat er toen vervolgens gebeurde was heel grappig. De toenmalige uitgever vond dat een goed idee. Die zei, nou ga dat boek maar schrijven. Hoe lang denk je dat je daarover gaat doen? Ik zei, nou ik denk dat ik dat in 3 maanden wel, dat klusje wel even ga klaren. Mm-hmm. Dus ik ging vol goede moed aan de slag. En 2 weken later belde hij me op. Hij zei, kan je even langskomen? Want ik heb wat voor je. Hij zei, je hoeft niet bang te zijn dat je dat boek niet mag maken. En toen bood hij mij de functie van part-time uitgever Hollandia aan. Vond ik heel leuk. Ik was toen aan het freelancen, maar 2,5 dag in de week uitgever van watersportboeken worden, dat leek me wel wat. En dat heb ik dus toen gedaan. Maar ik moest ook nog het boek schrijven. Dus ik was op een gegeven moment technisch gezien zeg maar de uitgever van mijn eigen boek. En mijn vrouw was hoogzwanger van onze zoon. Die deadline kwam steeds dichterbij en dat was een taaie bevalling. Dat boek vooral. Onze zoon viel achteraf gewoon mee. Dat boek kwam er op een gegeven moment, verscheen dat. Dat was in oktober, al 4 maanden nadat ik had beloofd dat ik het af zou hebben. Maar binnen de marge. En ik heb heel veel, dat is heel veel positieve energie leverde dat boek op. Ik heb heel veel lezingen erover gegeven. En van heel veel mensen teruggehoord dat ze het erg leuk vonden om dat te lezen.
Had jij de hele reis aantekeningen gemaakt? Of foto's? Of hoe heb je dat gearchiveerd?
Wij hadden een blog. Heel prematuur blog. Het was nog helemaal niet echt heel erg in de social. Facebook was nog helemaal in de kinderschoenen. Daar zaten we ook nog niet op. Maar we schreven af en toe een verhaal op onze website. Mijn vrouw en ik om en om. Dus we hadden eigenlijk veel materiaal. Daarom dacht ik ook van nou dat boek dat schud ik wel even uit mijn mouw. Maar dat viel een beetje tegen.
Dus je gaat van blog naar boekvormen. Dat is nog een hele stap. Of het schud je niet zomaar uit je mouw?
Nee, dat dacht ik. Ik dacht van dat is makkelijk. Ik had ook een aantal wat grotere artikelen in het blad Zeilen geschreven. Over die reis. Dus ik denk, nou dat materiaal heb ik allemaal wel. En dat veeg ik dan bij elkaar en dan heb ik een boek. Maar dat bleek dus niet zo te gaan. Voor mij dan althans. Dus ik heb eigenlijk alles opnieuw geschreven. Ja. Het was wel een interessant proces. Je leert jezelf goed kennen als je jezelf een deadline opzadelt. Ja. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik had, ik weet niet of dat heel herkenbaar is, maar ik had heel erg het idee van, wie ben ik nou eigenlijk om hier een boek te gaan zitten schrijven? En ik zat de hele tijd naar allerlei referentiemateriaal. Het boek van Olaf Kok, Slagvormen. En het boek van Tanja Eby. En ook een aantal grote Nederlandse schrijvers. Eerder Beulakkers. En daar zat ik dan af en toe in te bladeren. En ik van, wat kom ik hier eigenlijk doen met mijn boekje? Maar uiteindelijk is dat gelukt. Dat boek, dat is af. En toen kreeg ik, iedereen vertelde natuurlijk van, oh Ben, wat heb je dat goed gedaan? En dat geloofde ik natuurlijk van niemand. Totdat er in de Zilt, online blad wat ik echt wel heel hoog heb zitten. En dat waren ook niet, zeg maar, het waren niet mijn vrienden van Zeilen, waar ik voor freelancer die dat vertel. Maar in Zilt kwam een hele positieve recensie. Ja. En later ook in de Waterkampioen, Jan Briek, die had iets geschreven wat heel positief was. En toen voelde ik eigenlijk pas echt van, dat is goed gelukt. Ja. Dus ik ben daar was ik heel blij om.
Ja. En wat vinden mensen van het boek? Dat het heel persoonlijk is of juist heel technisch? Of wat was de waardering?
Wat ik terughoor is dat ik heb ervoor gekozen om het positief verhaal te laten zijn. Omdat onze reis ook een heel positief een hele positieve ervaring voor ons was. Ondanks het feit dat er natuurlijk heel vaak, als je op wereldreis bent, je kunt je voorstellen, we hebben bijna 40.000 mijl gezeild. Er gaat iets stuk, gebeuren rottige dingen. Maar de resultanten van dat, al dat geheel is heel positief. En dat is ook de toon uit het boek van het kan. En wij waren ook geen hele ervaren zeilers toen we dat gingen doen. En dat is eigenlijk een beetje het thema van het boek. Van je kunt het gewoon doen. En je hebt ook geen gigantische kapitalen nodig. Als je een beetje bewust omgaat met mogelijkheden, dan is dat een bereikbare droom. En zo heb ik het ook opgeschreven.
En sindsdien hoef je niet meer te werken, begrijp ik? Of?
Ja, zoals je weet, in het Nederlands taalgebied, als je eenmaal een bestseller hebt, dan ben je binnen. Ja, nou. Nee, het is echt. Dat boek gaat nog steeds goed. Ik krijg 1 keer per jaar een royalty afrekening. Kijk. En dan moet ik altijd heel erg om lachen. En ik investeer dat altijd met liefde in mijn boot. Maar een nieuwe Genua kan ik er niet van kopen, bij wijze van spreken. Nee. Het levert genoeg positieve energie op, ook zonder dat geld.
Nou, over positieve energie gesproken. Heb jij in jouw hoofdredacteurschap bij het blad iets aan jouw reis? Die zeilreis om de wereld?
Nou ja, ik ben natuurlijk bij ons op de redactie ben ik natuurlijk Mr. Vertrekker. Dat is natuurlijk ook vrij logisch, omdat ik dat nou eenmaal goed kan, zeg maar. Dat hebben we vaak gedaan. Ik organiseer ook de Vertrekkersdag en ik heb contacten met alle lichtingen vertrekkers. Ja. Ik zit nu ook momenteel in 4 appgroepen. Het Vertrekkerslichting 2021 tot en met de lichting 23. En er komt nu weer een nieuwe aan. Dus ik krijg er wel heel veel van mee. Wat het me vooral heeft geleerd is dat dromen, zeg maar, dus zeilambities, dat die niet afhankelijk zijn van budget, maar meer van wilskracht. Dat is denk ik het belangrijkste. Net iets anders. En als je aan mij wil vragen van hey, hoe kan ik het beste ankeren in 12 meter diep water bij windkracht 7, kan ik je daar ook wel iets over vertellen. Maar dat geldt eigenlijk vooral over mijn boot. En voor jouw boot geldt dat misschien weer heel anders. Dus ik heb absoluut niet het idee dat ik de wijsheid wat dat betreft in pacht.
Hoe gaat het met het blad zeilen waar jij de hoofdredacteur van bent?
Nou, leuk dat je dat vraagt. Dat is natuurlijk het allergrootste en belangrijkste waar we de hele dag mee bezig zijn. Om het blad in goede banen te leiden. Ja. Het gaat heel goed. Sinds corona hebben we best wel wat oplagestijging gehad.
Aha.
Traditioneel zitten tijdschriften natuurlijk al heel lang in het verdomhoekje. Ik denk een jaar of 5, 6 geleden is die soort van die daling is echt wel gestopt. Ik denk dat het effect van dat iedereen online alles kan doen en vinden was toen wel een beetje uitgewerkt. Social erbij. En wij zijn eigenlijk sinds een jaar 4, 5 weer langzaam aan het groeien. Dat is niet, dat zijn geen 20% per jaar, maar gewoon met procentjes per jaar. En we weten onze lezers en kijkers online weten we goed vast te houden. En online zijn we het afgelopen jaar heel erg gegroeid. Maar dat is denk ik ook wel logisch, omdat iedereen online groeit. Maar wat wij met zeilen vooral merken, is dat steeds meer nieuwe toetreders, zeg maar, nieuwe watersporters, dat die heel enthousiast en ook met volle inzet besluiten om watersporter te willen worden. Ik denk dat jij die mensen ook tegenkomt in jouw bedrijf.
Zeker.
En die gaan gewoon.
Maar waar landen ze dan? Bij het blad of op de site? Of beide? Is het hetzelfde publiek voor beide media?
Onze socials en dan vooral op Instagram is het profiel natuurlijk wat jonger. De gemiddelde zeilenabonnee is natuurlijk toch wat, is toch een kerel van, nou, gemiddelde leeftijd van onze abonnees is geloof ik 53. Ja. Je ziet hem ook wel voor je, hè? Dat is een beetje een grijze man, net zoals ik eigenlijk een beetje aan het worden ben. Maar online is het bereik wat jonger. En wat wij vooral heel erg merken, is dat er tegenwoordig steeds meer, ook bij de vertrekkers, maar ook gewoon bij toerzeilers, dat er steeds meer echt jonge toetreders zijn. Dus mensen die denken van nou, ik kan geen huis betalen, weet je wat, ik ga eerst maar eens een paar jaar op wereldreis. Dus ervaringen en dingen beleven wordt langzaam steeds belangrijker in verhouding tot dat je eerst het huis wil hebben waar je, zeg maar, je kinderen in gaat opvoeden. En dat je eerst je carrière en je auto en alles wil regelen. Heel veel jonge gezinnen, jonge stellen, die gaan eerst gewoon op reis. En dat merken we ook heel erg. Dat groeiende informatiebehoeften en ook hele verse nieuwe lezers. Dat is ook
met
leuk.
Jonge kinderen ook, of juist jonge kinderen?
Ja, of nog geen kinderen zelfs.
Ja, precies.
Die dan tijdens de reis opeens.
Dat gebeurt ook.
Dat las ik laatst ook inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Bevallen onderweg. Ja.
Vloggers voor zeilen. Een boot die Inlo heet. Die hebben onderweg kind gekregen. Nou, net niet op een ankerplek in de Cariben. Maar het scheelde niet veel. Dat was een mooi avontuur.
Zie jij in zeilen de afgelopen 10 jaar. Want je hebt het nu over vertrekkers. Is dat dan toegenomen, het aantal vertrekkers? Heb jij dat gevoel? Of?
In absolute aantallen denk ik niet.
Nee.
Het loopt heel erg mee met de conjunctuur. Ik weet nog wel, toen ik met mijn vrouw ging vertrekken, toen begon eigenlijk net een beetje de crisis, 2007, 2008. En toen konden heel veel mensen hun huis maar niet verkopen. Wij hadden daar niet zo heel veel last van. Toen was er een aantal lichtingen veel minder. En wat we nu laatst met corona zagen, was dat er 1 of 2 jaar eigenlijk gewoon amper vertrekkers waren, logischerwijs. De hele wereld zat op slot. Ja. Vlak na corona was het opeens weer heel druk. Het schommelt en ik denk dat die absolute aantallen toch wel ongeveer gelijk blijven.
Maar dan is dus de leeftijd van de vertrekkers is jonger, heb je uitgevonden?
Ja, okay. Ja, absoluut.
Dus mensen doen het in plaats van nadat ze het bedrijf verkocht hebben of gepensioneerd zijn, dan nog doen ze het nu juist voordat ze überhaupt aan de carrière gaan beginnen, zeg maar.
Klopt, dat zie je steeds meer. En de mensen die aan het eind van hun carrière, of die zeg maar 5 of 10 jaar eerder stoppen om te gaan zeilen met een goed gevulde scheepskast, die heb je nog steeds. Dat is een beetje de constante stroom. Ja. Die hebben ook natuurlijk ook grotere, mooiere boten, dus dat is ook wel interessant. Maar wij zien echt steeds meer hele jonge 25, 30-jarige vertrekkers op pad gaan. Maar goed, vertrekken is natuurlijk binnen de hele doelgroep van zeilen ook best wel een marge, een kleine niche, die wel heel belangrijk is. Want wat wij met zeilen proberen te doen is om een soort droom te laten zien. En dat hoeft helemaal niet. Want dat is heel veel mensen denken van ja, je moet een keer een grote reis maken. Dat kan ook een droom dichtbij zijn. Dat is wat ik ook probeer met zeilen om te laten zien. Voor heel veel mensen kan het voor de eerste keer op de Wadden zeilen of naar Engeland of een rondje Oostzee. Dat kan hun grote droom zijn. En dat proberen we eigenlijk op allerlei mogelijke manieren te laten zien van hoe zou je dat kunnen doen. Zeker. En mensen te inspireren om dat te doen.
En zie je daar dan verschil in met, laten we zeggen, 10 jaar geleden of toen je net hoofdredacteur werd? En nu zijn er dan andere behoeftes van lezers over de dingen die ze van jullie willen zien en horen?
Nou, wat we wel terugkrijgen is dat mensen, zeilers, maar ik denk dat dat voor meer watersports in de breedte ook wel geldt, dat die veel sneller en veel selectiever zijn in waar ze hun tijd in stoppen. Wat wij heel erg zien is dat mensen veel gefocuster zijn van oké, ze hebben besloten dat we die reis willen maken. En dan maakt het bij wijze van spreken bij sommige mensen niet eens uit hoe het allemaal kost. Dan kopen ze echt een mooie boot meteen. Ja. Ze stappen meteen in het diepe. En daarbij komt ook een informatiebehoefte. Leer mij maar zeilen. Die bereiden zich heel grondig voor. En wat je vroeger veel meer zag, en zo, ik ben zelf ook meer van de oude stempel, is dat je langzaam gaat proberen met een klein bootje. En dan ga je het IJsselmeer op. En dan langzaam breid je dat uit. En denk nou, misschien over een paar jaar gaan we wel met wat groters naar Engeland. Dat die stappen die mensen tegenwoordig zetten, lijken veel groter te zijn. Die nieuwe zeilers. En tegelijkertijd, en dat maakt het, vind ik, heel leuk wat wij met zeilen doen, bedienen we ook nog steeds die hele grote, toch wel een soort van traditionele doelgroep van wat oudere zeilers die het op de traditionele manier doen. Die denken van ja, je moet je wel goed voorbereiden voordat je het doet. En die heel goed slagen ten ijs komen. En die hun ervaring langzaam op hebben gebouwd in plaats van heel, heel snel. Dus dat is heel grappig ook. En ook altijd een uitdaging voor ons om al die lezers te bedienen, zeg maar.
Ja. Wat vind je van die ontwikkeling van vertrekkers die van een weekje zeilen met een valkje naar een jacht van 12 meter en dan de grote plas op denderen, zeg maar.
Ja, als die stap zeg maar zo kort is, dan komen die mensen zichzelf natuurlijk op een gegeven moment tegen. Maar ik vind op zich helemaal niks mis mee dat je, als je je goed voorbereidt, als je weet wat je doet en je bereidt je goed voor, dat je hele grote stappen wil nemen. Dat vind ik ook wel weer mooi.
Ja,
is zeg maar ook een beetje, ik vind het niet per se dat je moet blijven hangen in de tijd van ja, je gaat eerst maar eens leren en ga eerst maar eens 3 keer op en neer naar Noorwegen voordat je erover nadenkt om op wereldreis te gaan. Dat hoeft helemaal niet.
Nee.
Je kunt heel veel leren onderweg en je kunt je goed voorbereiden. Maar ik ken ook mensen die hebben een nieuwe boot gekocht in Frankrijk, opgeleverd. Die zijn zeg maar met het vliegtuig naar Frankrijk gegaan. Een van de twee kon al wel goed zeilen, de andere niet. En die zijn op wereldreis gegaan. We zijn nu toch al in Frankrijk, laten we maar gelijk doorvaren.
Zo.
Ik zou het zelf persoonlijk nooit op die manier doen. Maar ik snap dat heel veel mensen zeggen, joh, we nemen grotere stappen.
Ja.
Ik denk dat je een leuk gesprek kunt hebben met de gemiddelde KNRM-schipper. Wat voor ellende die allemaal op het water, van het water af moet trekken van mensen die in principe toch totaal geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Maar dat is eigenlijk weer een ander verhaal. Dit gaat over, zeg maar, nou, je wil een oceaan overzeilen.
Ja.
Ik ken niet heel veel mensen die totaal blauw, zeg maar, bleu dat gaan doen. Gelukkig.
Nee, exact. Ik voer deze zomer van Menorca naar Sardinië. En we hadden met Starlink, dus ja, appjes, dat was allemaal geen probleem. Wat vind jij daarvan? Dat je gewoon op elke plek op aarde zo'n beetje contact hebt met iedereen?
Ja, heb je
daar een romantischer idee van?
Ik ben echt een romanticus. Ik heb zelf met een SSB-installatie ben ik rond de wereld gegaan. Maar ik had ook een satelliettelefoon. Ik vind als ik nu zou gaan, zou ik altijd Starlink meenemen. Maar ik gun het iedereen om gewoon disconnected te zijn.
Ja.
Want als je goed nadenkt over hoe je, zeg maar hier nu op de wal, hoe je gelinkt bent aan alles, aan het internet. En hoe ontzettend fijn het is als je dat niet bent. Dat moet je natuurlijk wel even voor afkicken. En 10 jaar geleden toen ik rond de wereld zeilde, had ik nog geen smartphone. Dus ik ben nu ook veel meer verslaafd dan dat ik toen was. Gun het jezelf om los te koppelen. Maar op het moment dat die wifi-router aan boord altijd aanstaat, dan ga je toch naar je scherm zitten kijken. Of je gaat zitten streamen of wat dan ook.
We hadden toch fijne voor de boeg. Jij kent het vast ook wel. Ja, dat is wat je doet, filmen. En iedereen die maar wil horen, hè, of zien, stuur je zo'n filmpje.
Klopt.
Dat delen.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk fantastisch. Het feit dat mensen je kunnen volgen. Het is natuurlijk qua veiligheid ook een gigantische stap voorwaarts.
Dat precies, ja.
En het feit dat je altijd de beste weersinformatie kan binnenhalen. Ik had soms dat ik, als er geen goede propagatie was, dus zeg maar de atmosferische omstandigheden voor de radio niet goed waren, dan had ik soms even geen weerbericht. Ja. Nou, midden op de oceaan is dat meestal ook niet zo heel erg. En dan had ik een halve dag later of een dag later had ik wel weer nieuwe gripfiles kon ik binnenhalen. Ja. Maar er zijn heel veel voorbeelden waarbij het gewoon slim is. Ik denk dat het gewoon slim is om de technologie te gebruiken die er is. Maar als mens, als jezelf lostrekken van het grid waar je normaal in zit, dat kan je bijna nooit meer doen. En een grote lange oversteek op een zeilboot is één manier om dat wel te doen. Ja, dat moet je jezelf gunnen. Hoe moeilijk dat ook is.
Nou, ik moet zeggen, ik doe mijn uiterste best als ik ga zeilen. En ik doe dat. Ik ben nu net terug uit Griekenland, waar ik weer een week gezeild heb vanuit Kos. En ik ga in Nederland nog alles zeilen met Geert-Jan. Maar ik doe echt op het moment dat ik bij de boot aankom, mijn telefoon uit. Tenzij ik hem nodig heb voor navigatie. Ja. En dat probeer ik dan meestal op een ander apparaat te doen. Maar mijn telefoon gaat uit op het moment dat ik de zeilboot opstap. Want dan wil ik. Het is precies wat jij zegt. Ja, dan gun ik mezelf gewoon even niets anders doen dan één zijn met de boot, met de natuur, met de omgeving.
Ja, ja, klopt.
Met wat je daar aan doen bent.
Ja, en ik denk dat dat ook wel iets is wat zeilers bindt.
Ja. Ja.
Ik maak er altijd een gewoonte van om iedereen op het water te groeten. Omdat ik later. Er komt een dag dat ik zelf ook een motorbootvaarder ben. Ik ken heel veel mensen die er moeite mee hebben om over te stappen van een zeilboot naar een motorboot, omdat ze hun hele leven er toch een beetje op hebben neergekeken. En daar heb ik echt. Dat snap ik niet. Want het is net zo leuk. Alleen het is anders.
Ja.
Maar wat zeilers denk ik wel bindt, is toch wel meer een soort gevoel met dat je iets met je zintuigen aan het doen bent. Ja. En dat het je iets meer oplevert dan alleen maar van A naar B gaan en te genieten van het uitzicht.
Ja, Hans Papenburg vertaalde dat in dat zeilen zich verheven voelen. Dat kan ik me in sommige situaties ook een beetje voorstellen. Ja. Die hebben het niet over kilometers per uur en knopen en brabra.
Nee, dat klopt. Zo kun je het zien. Maar ik denk dat het een hele goede omdenker is om jezelf ook gewoon afhankelijk van hoe oud je bent. Ik ben net 50. Over 25 jaar vaar ik ook op een mooie motorboot. Dat weet ik nu al. Ik zwaai nu alvast naar mezelf, zeg maar.
Ja, exact. Je voorland. Ja, ik heb het waterkampioen schreef 92 jaar over. En motorboot en zeilboot. En ik besefte heel snel dat eigenlijk hetzelfde idee is. Namelijk lijnen los, landvassen los en de plas op.
Ja. Klopt. Ja, juist losgooien van de rest van de wereld. Ja. Nee, dat heb ik ook wel heel erg. Het valt mij wel altijd op met trainingen die wij geven. En we doen dan binnen Vaarplezier helaas nog vrij weinig met zeilen. Dat gaat overigens volgend jaar wel veranderen. Kleine spoiler. Maar het valt mij wel altijd op dat als je met zeilers bezig bent, dat die wel gewend zijn om veel verder vooruit te kijken.
In de route of in de tijd?
In alles.
In het
gewoon
weer.
In voorbereiding op een brug naderen. En voorbereiding gewoon ook überhaupt bij bijvoorbeeld het afmeren van de boot. Zelfs al zijn de zeilen naar beneden motorier. Een zeiler gaat veel eerder beginnen met lijnen klaarleggen, venders overboord hangen, dat soort zaken. Motorbootschippers, zeker sloepschippers overigens, die... we zijn al bij de wal, we moeten nog even dit en dat doen.
En rozeetje aan de kant.
Dat zou ook nog kunnen. Daar zijn trouwens een aantal zeilers ook wel heel goed in. Maar dat valt mij wel op. En ik denk dat dat wel een beetje in de pedigree van een zeiler zit ook. Is dat je altijd ook al aan het nadenken, ik ben hier nu, maar waar ben ik over een uur? Waar ben ik over 2 uur?
Ja, klopt.
En wat heb ik ervoor nodig om dat ook nog te laten zijn?
Er is een extra dimensie eigenlijk. eigenlijk die je gewend bent om te hanteren. En dat met wind te maken, maar ook gewoon met vooruit kijken wat er gebeurt. Je moet op een gegeven moment een keer overstag. Dus je bent eigenlijk altijd al half in de vierde dimensie aan het denken. Ja, in de tijd dan in dit geval. Dat zul je ook inderdaad ook wel zien als je met cursisten werkt die iets moeten voorbereiden. Ja. Of het nou een sluis of een brug is of wat dan ook. Ja, nee, grappig.
Ja, leuk.
Wat ik overigens wel vind, als je het hebt over motorbootvaart en zeilers. Als je kijkt naar de business en je kijkt bijvoorbeeld op de HIS wel wat lichter aan masten, hè, aan zeilboot en wat lichter aan motorboot. En wat voor innovatie zie je op motorbootgebied? Wat is er allemaal aan de hand? Er gebeuren heel veel interessante dingen op het gebied van elektrisch varen. Ja. Dan denk ik van, vind ik het wel heel jammer dat die zeilboten een beetje in het gedrang af en toe zitten als het gaat over innovatie en hoe het in de markt er nu aan toe gaat.
Ik mocht op de HIS de Oeuvreprijs uitreiken aan Gerrit Dijkstra. En ook iemand waar ik geen je tegen kan zeggen. Ook al zou hij dat willen. Maar die gaf dat ook aan van, joh, ik zie eigenlijk wel wat te weinig massen. Als we vanuit die tent vanaf de eerste verdieping over die haven keken, die kom. Maar bijvoorbeeld Igor Kluin van Vaan zei, kijk, ja, dat is wel zo. Maar deze bus is er ook dankzij al die motorboten.
Klopt.
Daar zijn we dan bij. Ja, er zijn natuurlijk verschillende argumenten aan te voeren.
Maar heb je het nu met name over de innovaties die er op motorbootgebied plaatsvinden? Of de verdeling tussen motor- en zeilboten?
Nou kijk, het is logisch dat er in een land als Nederland meer, in absolute aantallen meer motorboten rondvaren. In allerlei soorten types, klein, groot. En dat de hoeveelheid geld die er omgaat in dat gedeelte van de markt, dat groter is. Ja. Dat is denk ik altijd al zo geweest. Maar wat ik wel interessant vind is om te zien van, hey, wat voor soort kansen biedt dat aan bedrijven? En als je kijkt, nou ja, waar zit het geld? Ja, dat is daar. En daar is dan ook meer innovatie. Daar is meer geld om dingen te ontwikkelen, dingen uit te proberen. Ja. En ik vind het af en toe jammer dat er niet een veel grotere marktpotentieel achter de ontwikkeling van een zeilboot zit. Want dan hadden we waarschijnlijk, dan had Winner nog steeds in Nederland gezeten en hadden ze succesvol relatief kleinere boten gemaakt. Ja, en dat mis ik dan. Dus er vindt natuurlijk wel een soort versmalling plaats van het aanbod, omdat er in absolute zin minder zeilers zijn dan bijvoorbeeld motorbootvaarders.
Ja. Nou, in het kader van duurzaamheid had ik het erover. Ik was niet helemaal onverwacht, maar op de Monaco Yacht Show, en daar waren we bij Royal Huisman, werden we ontvangen. Prachtig met onze studenten. Maar het vreemde is dus dat daar zijn de boten met masten ook zwaar in de minderheid. Eigenlijk in de verhouding zoals ik die zag in Lelystad, Hiswa. Terwijl je toch hele oceanen, jij weet alles van, overkruist. Met nul, nou ja, een superjacht misschien niet, maar met heel weinig brandstof. Dat mensen misschien te veel gedoe vinden of het scheef. Er is een aantal argumenten tegen misschien op zeilen. Ook in die superjachtwereld.
Ja, nou, dat geloof ik meteen. Het is natuurlijk het pakket aan ijzer wat je aan een boot stelt. Nou ja, hoe hoger in de markt, zullen we maar zeggen, hoe overzichtelijker en duidelijker dat natuurlijk moet zijn. En hoe meer luxe je, zeg maar, altijd gegarandeerd uit een bepaald uur recreëren moet kunnen halen. En dan ga je natuurlijk niet ingewikkeld lopen doen met, tenminste, een heleboel mensen kiezen er dan voor om niet ingewikkeld te gaan lopen doen met klapperende zeilen of met innovatieve tuigages. Daar is Gerrit Dijkstra natuurlijk ook een koning in.
Fantastisch, ja.
Met al die mooie aerorigs en al dat soort dingen.
Ja.
Nee, wat ik vooral, als je het gaat over duurzaamheid, dan is het gewoon natuurlijk helemaal geen discussie. Er varen veel meer zeiljachten met veel minder materiaalgebruik, veel minder fossiele afdruk. Met overigens bijna allemaal polyester rompen die op een gegeven moment ook een keer in de shredder belanden.
Zeker. En de zeilen.
Maar die worden denk ik wel per mijl, moet ik dan even zeggen, in plaats van kilometer, maar per mijl afgelegde afstand, worden die volgens mij beter benut dan de gemiddelde hele grote motorboot.
Nou, hoor ik daar een artikel aankomen van een techneut voor zeilen.
Dit vind ik altijd interessant en daar maak ik altijd plek voor.
Ja, mooi.
Hoe kijk jij aan tegen de opkomst van de catamarans? En dan bedoel ik de grote, niet de kleine hobby's voor de ronde Texel, maar juist de grote als vakantieboot.
Nou, het is heel grappig. Ik heb ooit, toen ik nog freelancede voor zeilen, in zeg 8-9 geleden, bestookte ik de redactie echt met ideeën van, ja, we moeten over multihulls gaan schrijven. Ik heb al een idee om met een katamaran op pad te gaan, of met een snelle tree. Maar toen was er nog heel erg van, nee, wij zijn toch echt wel meer een monohulblad. Nu is die ontwikkeling van die multihulls inmiddels, en ik ben daar op de redactie ook een groot voorstander van geweest, om daar meer aandacht aan te besteden. Die is er gewoon. En als je kijkt naar de chartermarkt, dan is dat fantastisch. En wat ik er leuk aan vind, want ik ben ook een aantal keer met een hele grote katamaran op pad geweest. We hebben zelfs een keer een hele editie van zeilen vanaf een katamaran door Nederland gemaakt. 2 jaar geleden zijn we met de grote lagoon, zijn we door heel Nederland gevaren met de hele redactie aan boord en hebben we één editie vanaf die boot gemaakt. Dat was echt ontzettend leuk.
Omdat ja,
dat
geloof ik. Oh, die heb ik helemaal gemist.
Maar wat het eigenlijk zijn, het zijn gewoon motorsailers. En ja, als je ze zo ziet, dan is het fantastisch. Ja. En wat ik ook gemerkt heb ik heb ook gevaren met een groep mensen in Griekenland met een hele grote 48 voet leopard, een gigantisch ding. Daarvan was de helft van de mensen had helemaal totaal nul interesse in zeilen. Die konden helemaal hun gang gaan. Precies. Die hadden de mooiste tijd van de wereld. Terwijl ik met een paar maatjes stond ik aan de touwtjes te trekken. En waren aan het zeilen. En iedereen was blij.
Was je aan het zeilen? Of heb je dat gevoel bij zo'n grote katamaran?
Aan het motorzeilen. Ja, het is echt motorzeilen. Ja. Ja. Op een gegeven moment heb je laat in de middag wel eens dat het flink doorwaait. Dan stond er echt wel 30 knopen. En toen waren we echt het idee dat we echt wel aan het zeilen waren. Ja. Maar alles onder de 20 is een beetje behelpen.
Je had het net over de zeilenploeg op die lagoon, zei jij.
Ja.
Hoe groot is jouw ploeg? Wat hoeveel mensen?
Zijn we met z'n achten.
Ja.
Redactie is wat kleiner. We hebben toch wel een redelijk gecomprimeerde redactie. We zijn met z'n vieren.
Ja.
Maar we werken natuurlijk heel veel met freelancers. Ja. Anders krijg je niet elke maand een blad vol. En we hebben online tegenwoordig ook best een hoop te doen.
Mag ik nog even één dingetje teruggrijpen op die katamarans? Want wat ik wel eens gehoord heb van mensen, en dat vond ik eigenlijk wel een mooie, is als je nou voor het eerst met mensen gaat zeilen, en dat weet ik ook uit mijn zeilschoolperiode, de manier om mensen van het zeilen te laten afhaken, is de eerste keer te schuin met ze gaan. Dat vinden ze eng. Dan weten ze niet hoe dat natuurkundig werkt. En dan ben je ze kwijt. Ik ken kinderen die geen zeiler zijn, omdat hun eerste zeiles gewoon niet oké is geweest. Hè? Gewoon te snel te schuin. Ja. Ga je met mensen op een katamaran, is de kans dat je te schuin gaat natuurlijk ongeveer niet aanwezig.
Ja.
Dus die mensen die bewaar je voor de rest van hun leven. En dan kun je dan altijd nog eens van een katamaran naar een monohull als je dat wil. En ik weet niet meer in welk magazine het was. Daar moet ik echt af zijn. Maar daar schreef iemand een column in. En die op een gegeven moment zei van, ja, ik ben dus zelf niet zo van de katamarans. Maar ik heb wel een hele lieve vrouw. En mijn lieve vrouw is niet van het schuin gaan. Dus het is voor ons een perfect compromis, die katamaran. Hij zei, want een mooi schip is een belangrijk ding. Ja. Maar een tevreden vrouw is ook echt een heel fijn ding.
Nou, dat is absoluut zo. Okay. Ja. Heel veel stellen, daar is het natuurlijk heel vaak dezelfde verhouding. Die man loopt te sleuren van, ik wil dit, ik wil dat en ik wil een grote reis maken. En die vrouw die hobbelt er een beetje achteraan. Ja. Gelukkig is het tegenwoordig ook wel eens andersom. Want het is natuurlijk wel heel stereotyp rolbevestigend. Maar wat jij zegt van je eerste ervaring op een veilig platform opdoen, dat snap ik wel. Maar doe dat dan niet op een Leopard 48.
Nee.
Want de zeilol die je daarvan hebt is slechts zeer beperkt.
Ja, nee, dat ben ik wel met je
eens. Heb veel ook rondje Tesla met de stand met hobby's en F-18's gevaren. Ook allemaal heel recreatief hoor, niet competitief. Maar ik heb denk ik wel een stuk of 8 keer een rondje Tesla meegedaan. Als het dat lukt om onder rustige omstandigheden met zo'n boot iemand te laten zien van, kijk, dit is de lol van zeilen. Ja, dan scoor je in verhouding veel meer punten.
Ja, maar
dan
zul je net zien dat bij de razende bol toch die 30 knopen nog komt te staan aan het einde van de middag. Ik noem maar wat.
Ja, precies. En met zo'n hobby tijger ga je niet even reven onderweg.
Nee, dat.
Nou ja, puur theoretisch is dus ook, als je iemand wil introduceren, is een platbodem waar jij mee begonnen bent, een betere boot om mensen te laten wennen aan zeilen. Want die gaan natuurlijk in eerste instantie niet zo heel erg schuin.
Ja, klopt.
Tegen de tijd dat ze schuin gaan, moet je ook meteen gaan. God, ik weet het nog uit mijn zeilschoolperiode toen ik 18 was. Vorm stabiel en gewicht stabiel. Ja, het verschil tussen die twee.
Net achter de rug de eerste tentamen.
Ja, serieus? Ja. Okay.
Vormstabiliteit, gewichtstabiliteit.
Ja, precies. Ja. En dan ga je met een platbodem. Natuurlijk blijf je gewoon wel wat rechter in elk geval in eerste instantie. En dan kunnen mensen ook gewoon daaraan wennen. Want ik denk wel dat dat een belangrijk ding is.
Als ik ga varen met mensen die dat nog niet veel gedaan hebben, dan ik ga liever niet varen met ze als het relatief hard waait. Ja. Omdat ik dan weet van, ja, dan moet ik eerst de hele tijd aan ze vertellen dat dit normaal is en dat het helemaal niet is om bang op te zijn. Dan wacht ik liever tot het gewoon windkracht 3 is. Mijn zoon is 10, die zeilt bij wijze van spreken onze 34 voeter, die kan die al bijna zelf varen. Als er een vriendje of een vriendinnetje van hem meegaat, dan doen we dat meestal ook alleen maar als het rustig weer is. Want je kunt het heel erg verpesten voor iemand.
Ja, dat is echt zo. Ja. Ja, en zorgen dat je goed reeft als er dan toch wat meer wind staat. Want dat valt mij ook altijd op. Hoe lang mensen wachten met een beetje fatsoenlijk rif leggen of de genua een beetje inrollen.
Ja, of dan vieren we wat en dan ziet het er allemaal niet meer uit. En het klappen, en dat geeft juist veel onrust.
Ja, vind precies.
Ik.
Ja.
En even over de misschien wel wat jongere vertrekkers dan 10 jaar geleden. Misschien door de crisis. Maar ik las met een stuk van Roy Heijnen die zich zorgen maakte over de jonge aanwas. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Ja,
wat betreft wedstrijdzeilerij ook. Die Imoca's en de Ocean Race. Mensen zitten binnen. Vroeger had je die bak met water, continu over de boot leek het wel, en met zweren en gewonden. En nu zitten ze gewoon binnen in de TV. Ook steeds aan lei, zegt hij, daar ergt hij zich ook aan. Maar Hij zegt dat, en het zijn kleine teams, dus de top is smal. Hoe zie jij dat, de jonge zielen?
Wat ik heel grappig vind, want Roy Heijner zat bij ons in een webinar vorig jaar en dat ging precies hierover. En toen was Rosalind Kuiper er ook. Dat was eigenlijk voor de Ocean Race. Yes. En toen gaf hij dat ook al aan. Zo van, hey, is het nog wel... heeft het nog wel appeal als je met drie mensen in je korte broek op de Zuidelijke Oceaan binnen op knopjes aan het drukken bent? Aan de andere kant heb ik ook heel lang het verhaal gehoord van ja, dat zeilen dat is zo oudbollig en rond de tonnen en met klapperende overstag.
Ja. Ja.
Daar heeft Larry Ellison, hoe evil die man ook is, heeft een goede set gemaakt toen met de America's Cup om dat echt een soort spektakel te maken.
Zo.
Ik weet nog echt heel goed, ik heb nog nooit met zoveel soort van zenuwen naar een sportwedstrijd zitten kijken als die Cup, America's Cup cyclus. Dat was spektakel. En ik had ook zoiets van, dat wil ik ook. En dat was ook met foils. Ja. Dat was ook heel duur en onbereikbaar. En wat ik heel tof vind, ik snap heel goed wat Roy Heijner zegt, want het is natuurlijk wel waar. Je leert met een ploegje van 10 man op een boot, terwijl je de hele tijd buiten staat, omdat er geen stuurautomaat op mag zitten. En je gewoon echt geconcentreerd moet sturen, omdat je anders inderdaad binnen een paar uur gewoon 5 mijl achterlaat. Ja. Dan leer je natuurlijk veel beter van hoe het zeg maar in de praktijk werkt en hoe je met je zintuigen zo'n boot zo snel mogelijk moet laten gaan. Maar het spelletje, welke boot gaat het snelst rond de wereld? Welke boot heeft de gaafste high-tech? Wie kan het langst en stabiel op zijn foils blijven? Ja. Welke boot kan het langst pushen zonder dat die stuk gaat? Dat is het spelletje wat nu in de Imoca-klasse gespeeld wordt. En je kunt niet met een Volvo 65 en een Imoca met elkaar racen, terwijl die ene boot gewoon veel meer snelheidspotentieel heeft. Dus dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Dat is tevens meteen het probleem van hoe ga je dan een race rond de wereld financieren en organiseren en gesponsord krijgen die dat wel mogelijk maakt. Ja, dat is een groot probleem.
Ja.
Ik denk ook dat dit geen succesvol concept was, die twee klasses bij elkaar.
Nee.
Wat zie jij gebeuren dan? Alleen die Imoca-klasse door? Of?
Ja, ik ben bang van wel. En dat er misschien iets nieuws ontstaat. Waar wel het zeilen, waar de mensen wel zeg maar, soort van centraal staan. Maar zeg maar het argument van ja, ik zie geen beblaarde handen meer.
Ja.
Dat snap ik wel. Maar dat is natuurlijk ook wel iets van, dat is waar eenmaal. De snelste, gaafste boten, dat zijn nu gewoon de Imoca's die door een computer worden bestuurd. Dat is het gevolg van de keuzes die ze in die klasse gemaakt hebben. En als er genoeg animo is voor een, laten we zeggen, een echte zeilersboot, dan komt dat ook wel weer. Maar dat zie ik nu niet meteen gebeuren.
En dan de tendens van niet elke 3-4 jaar, maar elk jaar iets een kortere race. Of dat wordt ook over gesproken. Zie je dat wel zitten?
Ik denk dat dat heel goed is. Wat je nu ziet, want Roy Heijner zelf heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Ja. Dat er een hele lichting Nederlandse zeilers helemaal aan de top aan het zeilen is.
Ja.
De Roy Heijner jeugd, die doet het heel goed.
Ja,
Rosalind en er zijn natuurlijk nog veel meer.
Ja.
Dus het is helemaal niet, het is helemaal geen kommer en kwel, denk ik. Alleen wat hij zegt, en daar heeft hij wel een punt, die top wordt steeds smaller, omdat er steeds minder plekjes zijn aan boord van de tofste boten.
Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk in alle sporten merk je dat met dingen. De echt grote teams, zelfs als je met voetbal kijkt, weet je, als je uiteindelijk naar de top kijkt, dan zijn daar ook maar een paar teams waar je in zou kunnen spelen. Dus die miljoenen Nederlanders die voetballen, ja, je hebt Ajax, hoewel Ajax tegenwoordig.
Nee, ik hoor.
Tegen de tijd dat deze podcast over een half jaar geluisterd wordt, staan ze misschien weer beter. Op dit moment is het even niet zo.
Wel, denk je zelf.
Ja, maar
ik doe geen uitspraak over voetbal.
Daar zijn natuurlijk ook niet zo heel veel teams waar je aan de top kunt.
Spelen.
En bij computers, ook iets dat door een computer bestuurd wordt. Het is wel altijd, zoals een vriend van mij dat noemt, Bibo. Bullshit in, bullshit out.
Klopt.
Ook wat er in die computer gaat, moet natuurlijk wel door mensen met zeilkennis daarin gestopt zijn. Want anders heb je helemaal niets aan die computer. Die gaat niet zelf verzinnen hoe het beste gaat.
Nou, dat weet ik dus. Met stuurautomaten tegenwoordig. Met golfritmes.
Ik heb een rondleiding gehad aan boord van Malicia door Will Harris. En ik heb diep respect voor die gasten, want het is een onwaarschijnlijk ingewikkeld apparaat. En als je ook maar iets verkeerd doet, bedoel, die computers die zorgen wel voor een soort basismotor van dat die boot aan de gang blijft. Maar je kunt heel veel dingen, dat het verschil maken, die mensen toch.
Toch.
En je kunt dingen ontzettend verkeerd doen. En als dat gebeurt, dan parkeer je die boot in een golf. En dan is het bij wijze van spreken een moordwapen geworden voor alle zachte mensen die daarin binnen zitten. Dus ik heb geen enkele illusie dat het makkelijk is. Sterker nog, ik heb veel bewondering voor ze. Maar het is een ander soort sport.
Maar kijk, maar hoe fout het kan gaan, laten we zeggen, Scheveningen naar buiten. Eerst een paar mijlen.
Nou,
dan kan je computers aan boord hebben.
Maar dat komt door dat binnen zitten. Het is gewoon een ouderwetse bakboord-stuurboord kwestie.
Ja, maar ze gaan dus met die IMOCA's, gingen ze natuurlijk rond de tonnen. En waren ze gewoon echt aan het matchracen. Als je daar niet goed om je heen kijkt. Onvoorstelbaar die botsing, maar gelukkig is het goed afgelopen.
Ik heb nog een heel belangrijke vraag voor je. Wat zie jij als persoon en als hoofdredacteur van Zeilen de komende jaren rondom het zeilen gebeuren? Laten we het even beperken tot gewoon Nederland. Bijvoorbeeld bepaalde innovaties. Ik noem maar even wat. Afgelopen jaren hebben we gezien dat heel veel zeilboten van een ingevallen steven naar een rechte steven zijn gegaan. Zijn er op dat vlak of andere vlakken dingen waarvan je zegt van nou, ik zie dat ineens heel erg opkomen. Dat kon de komende jaren wel eens doorzetten.
Ik heb niet de illusie dat we een heel ander soort type boot gaan zien. Nee. Wat ik wel heel tof vind om te zien is dat die dagzeilers, waar Servier, de Broeders Hennevanger, natuurlijk heel visionair mee zijn, dat zo'n succes is. En ik denk dat zie je langzaam ook doorcijpelen in allerlei soorten modellen van rotere werven, van de Beneteaus en de Jeannots. Mensen die willen primair gewoon recreëren aan boord. Er is maar een vrij smalle groep die echt hardcore wil zeilen. En die geen compromissen wil stellen aan comfort. En die gewoon zo snel of zo ver de zee op als mogelijk willen varen. En ik denk dat boten in toenemende mate meer recreatie faciliteren dan dat ze echt puur hardcore zeilboten zijn.
Ja.
Dat zie je. Aan de andere kant is er natuurlijk in Nederland ook al bijna geen seriebouw. Dus heel veel boten worden natuurlijk zijn gewoon kleine series of one-offs. En dan kun je natuurlijk bouwen wat je wil. Dick Koopmans en maar ook KNM en heel veel werven. Ja. Die bouwen natuurlijk super gave performanceboten voor mensen die gekke dingen willen doen die naar Antarctica willen. Of die gewoon, als Gerrit Dijkstra, gewoon lekker op het wat wil droogvallen. De marketeers van KNM hebben erbij verzonnen dat hij ook naar IJsland moet kunnen. Maar
heeft helemaal geen behoefte meer.
Hij heeft er volgens mij gewoon voor het wat gemaakt. Ja. Dus ik denk dat vorm en functie meer toegespitst op recreatie, dat wel een dingetje is.
Ja.
En ook omdat mensen, de consumenten, zeilers, minder tijd beschikbaar hebben om alles zelf te doen, om te gaan klussen, om wat vroeger heel normaal was, is dat je als je in de jaren 70 een jacht had, dan was je ook de monteur en dan was je ook de polyesterreparateur en dan was je ook de tuiger en dan was je ook de zeilmaker. Of dan, dat was je misschien dan je vrouw die dat dan deed. Dat soort van allrounder zijn op je boot, dat zie ik steeds minder.
Ja.
En dat is ook logisch, omdat mensen ook gewoon heel veel andere tijdsbestedingen hebben. Mijn vrouw mocht vroeger niet op een sport die in het weekend plaatsvond, want er moest gezeild worden.
Kijk.
Dat is grappig. En ik ben nu nog niet helemaal uit of mijn zoon in het weekend nou in de zomer mag sporten. Maar tot nu toe hebben we het weten te voorkomen.
Hey, echt waar, tien uur, hè? Dat hangt allemaal af van wifi, dacht ik.
Oh ja, dat is wel waar. Of je wifi aan boord hebt. Ja. Nou, het is iets wat we natuurlijk in de podcast wel vaker voorbij hebben zien komen. Dat varen op een boot en het hebben van een boot steeds meer twee aparte hobby's beginnen te worden.
Ja, klopt.
Ja. We moeten afsluiten, want we zijn gewoon echt door de tijd heen. Nog sterker, ik denk er wel een klein beetje overheen zelfs. Jij wil nog iets zeggen,
Mag ik nog één ding zeggen?
Zeker.
Ik vind het superleuk dat ik bij jullie te gast ben in het podcast. Een van de dingen in de watersport, jij vroeg me daarna, is volgens mij dat er een schrijnend tekort is aan goede mensen. Goede plek. Yeah. Bij zeilen hebben we daar ook last van. Ik heb twee vacatures en ik moet het toch even noemen.
Ja.
Ik ben op zoek naar een goede online contentmaker, dus een online redacteur. En sinds kort ook naar een goede marketeer, een online marketeer. Dus als iemand zich dit hoort en denkt van hey, dan moet je even met mij contact opnemen. Ja. Ben@zeilen.nl.
Ja, zeker.
Wij zijn op zoek naar goede mensen. Maar dat geldt volgens mij voor heel veel bedrijven in de watersport.
Ja, maar Ben@zeilen.nl, we noemen hem nog een keertje als je een van deze dingen wil doen. En hartelijk oproepen, het is een leuk bedrijf. We hebben Arno Beuken, collega van jou natuurlijk, die hebben we natuurlijk ook al in de podcast gehad. En er gebeuren mooie dingen bij dat bedrijf.
En met jouw redacteur Marinus heb ik gezamenlijk met z'n twee in de Light de Saphir rondgescheurd met Dennis.
Ja, klopt. Ja, precies. Ben, enorm bedankt voor jouw komst en jouw mooie verhalen over wat je doet en waarom zeilen functioneert zoals het functioneert. Wij komen elkaar ongetwijfeld snel weer tegen.
Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van de Vaarplezier podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je eigen favoriete podcast app of op www.vaarplezier.nl/podcast.
Zo is het. En heb je vragen, suggesties, opmerkingen of verbeteringen? Mail ons op podcast@vaarplezier.nl.
De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman.
En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.